Goedenavond, gemeente en luisteraars bij de kerkoproep. Welkom in deze eredienst waarin voorgaat onze eigen predikant, dominee Lucas. Tijdens de dienst wordt er tweemaal gecollecteerd. De eerste keer voor de preek is de opbrengst bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de tweede keer voor de slopsalm is die bestemd voor de GZB, de zomer zendingscollecte. Deo van Lente, zaterdag 22 augustus, organiseren wij weer de jaarlijkse zomermarkt op het kerkplein. Bij de uitgang wordt de tweede editie van de zomermarktgids aan u uitgereikt met verdere informatie. De schriftlezing vanavond, een gedeelte uit Jesaja 65 en een gedeelte uit Openbaring 21. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 8, vers 1 en de kerkraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten de dienst voort, gemeente, en we zingen Psalm 84, de coupletten 1 en 2. Ons antwoord op de geloofsbelijdenis is Psalm 148, het vijfde vers. Loof, loof met waar erkentenis zijn naam die hoog verheven is. Psalm 148, vers 5. In gehoorzaamheid aan de schriften in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zeggen, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is overeenkomstig de schriften. Opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving van zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Bidden wij nu om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe God, vanavond bepaalt u ons bij onze roeping om eeuwig uw lof te zingen. En dat begint niet alleen later, maar dat leren wij hier. En daarom komen we in de kerk bij elkaar en zingen we thuis en op andere plaatsen de liederen die u ons te zingen geeft. Opdat wij eraan wennen. Dat wij schepselen van u zijn, geschapen tot eer en glorie van uw grote naam. En als dat onze bezigheid is, dan zal het ons ook goed gaan. Dan zult u ons zegenen. Dat kan ook betekenen dat de duivel wakker wordt en als een woedende tekeer gaat en probeert dat prille geloof kapot te trappen. Hij probeert ook het goede wat van u is kapot te maken. Maar uiteindelijk weten wij het, de Heere Jezus heeft gewonnen. Hij heeft de duivel verslagen en ook al gaat hij nog rond als een briesende leeuw, het is eigenlijk alleen nog maar stuiptrekken. Want hij is verslagen. En u heeft gewonnen, Heere Jezus. En daarom is er ook een kerk en dat evangelie dat wordt verkondigd, dat u de levende bent. U bent opgestaan uit de dood. En u leeft tot in alle eeuwigheid. En u hebt ervoor gezorgd dat deze schepping die nu zucht, die kwijnt, die kapot gemaakt wordt, dat die schepping straks helemaal nieuw zal worden en dat ook ons leven helemaal nieuw zal worden. En onderweg naar die toekomst geeft u ons een nieuw hart. En daar bidden we ook om vanavond. Dat u ons allemaal een nieuw hart geeft. Daar begint het. Als ons hart niet van u is en niet bij u is, dan kunnen we wel godsdienstig lijken, maar het heeft niets om het lijf. Maar als het wel van u is, als daarin de liefde tot u is gelegd en ook het verdriet over de zonde en over alle tekorten en over alle onvolmaaktheid, dan zijn we kinderen van u en dan mogen we aan uw hand gaan naar een eeuwige toekomst die niemand van ons af kan pakken en die zeer zeker zal aanbreken. Hoe minder wij het zien, hoe meer dat we het geloven. Leg dat geloof vanavond ook in onze harten. Als we uit de Bijbel gaan lezen, als we met elkaar zingen, nu we met elkaar bidden, en als we gaan luisteren naar de verkondiging, wilt u onze harten daarvoor openen? Dat is het werk van u, de Heilige Geest. Een almachtig werk. Als u niet almachtig was, dan zouden onze harten op slot blijven, keihard als een steen. Maar u kunt ervoor zorgen, dat is voor u heel makkelijk, dat onze harten geopend worden. Dat we gaan verlangen om uw wil te doen. Om te leven zoals u dat van ons vraagt. En ook om te verlangen naar die toekomst die er zeker zal zijn. Wie weet hoe spoedig. En zo komen we u bidden, Heere, dat u in ons midden wilt zijn vanavond door uw woord en geest. Alles wat hinderen kan van ons wilt afnemen. En dat u ook wilt helpen als we van u een taak hebben als koster, als organist, als ambtsdrager. Dat we een onvergetelijke dienst mogen hebben. Van u ontvangen. En dat we samen met degenen die thuis met ons verbonden zijn, ons mogen verwonderen over uw goedheid en genade. En wil overal zijn waar de gemeente samenkomt, in groter of kleiner verband, soms misschien zelfs maar met een paar mensen, soms in een woonkamer of ergens buiten. Gedenk ook uw vervolgde kerk. Zegen ook hen met kracht en moed. Zegen ook hun getuigenis naar anderen toe. En dat zo uw kerk zal groeien wereldwijd en uw koninkrijk zal komen. Gedenk uw volk Israël. Geef dat ook daar, Heer, het licht van het evangelie helder zal schijnen. Dat ook zij het mogen zien. Jezus is onze verlosser, onze Messias. Degene die ons bij de hand neemt en ons brengt bij het hart van de Vader. Wees zo bij ons deze dienst. Verheerlijk uw eigen grote naam. Verblijd ons met uw daden. En neem ook alles weg, Heere, van onze kant, onze zonden. En hoor ons gebed. Vervul ons met uw vrede. Om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit Jesaja 65 en Openbaring 21. Jesaja 65 vanaf vers 17. En daar luidt het woord van God. Want zie, en dat zegt God dan, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een honderdjarige. Maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want ze zijn het nageslacht van de gezegenden door de Heere en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden, en terwijl ze nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een slang, zijn voedsel zal stof zijn. Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heere. En dan gaan we naar Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Dit is het woord van God. Zalig bent u als u het hoort en bewaart in het hart. Amen. Ik noem u toch maar vast de tekst voor de prediking, de woorden voor de prediking. Vers 5 in het midden. God zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. U mag nu uw gaven gaan geven voor de eerste collecte. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 98, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Na het amen zingen we de overige coupletten van deze psalm 3 en 4 dus. Psalm 98, vers 3 en 4. Ik maak alle dingen nieuw. Misschien hadden jullie het gehoord, mijn vrouw en ik waren afgelopen week mee met de vakantieweek voor zeer moeilijk lerende kinderen. Dat is althans het plakkertje wat erop zit, ZMLK. Er waren kinderen, of ja, jonge mensen moet ik zeggen, met het syndroom van Down en allerlei andere, soms meervoudige handicaps. Een hele rij rolstoelen. En zo zaten we vorige week zondagmiddag in Lunteren in de kerk voor een kerkdienst. 'S morgens in dat centrum waar we zaten, 's middags in de kerk. En dan zie je ze zo voor je zitten. We waren met goed dik 20 mensen en ook evenveel begeleiders. Dan zie je ze zo voor je zitten met een hele rij rolstoelen. En toen ging het ook over deze tekst. Zie, ik maak alle dingen nieuw en ik zal u vertellen. Het kwam enorm binnen bij die mensen. Het was werkelijk ontroerend. En ik begon met de vraag, en ik stel het ook maar even aan de kinderen, die vraag: heb je wel eens iets gehad wat kapot gegaan is? Nou, je hoeft het niet hardop te zeggen hoor, maar ik denk het best wel eens. Dat er iets kapot gegaan is, en als ik jullie zo ken, jongens op de voorste rij, dan jullie kunnen heel veel zelf maken, hè? En als jullie het niet kunnen, kan je vader het wel. Die kan bijna alles maken. Misschien wel alles. Maar soms kan er iets niet gemaakt worden en dan denk je, ja, wat moet ik nu? Dan gaat het weg. Doet de Heere God dat ook? Iets weggooien wat hij eerst gemaakt heeft, maar wat daarna kapot gegaan is? Nee, de Heere God gooit niks weg. Nee. God maakt alle dingen die oud geworden zijn en versleten, hij maakt ze helemaal weer nieuw. Het gedeelte wat we gelezen hebben, dat komt uit het boek Openbaring. Het is geschreven door Johannes. Die heeft dingen van de Heere God gehoord en gezien in visioenen. Hij was eigenlijk dus gewoon wakker. Het was geen droom, maar de Heere God liet hem allerlei dingen zien die heel belangrijk waren om op te schrijven. En daarom lazen wij dat ook, hè. Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. De Heere God wil zeggen, dit is echt waar, dit is betrouwbaar, dat is, dan moet je het, daar mag je het mee doen. Johannes hoorde de stem van de Heere God. De Heere zit in de hemel op zijn troon. En hij spreekt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En het woord zie, dat betekent eigenlijk let goed op. Want wat er nu komt is enorm belangrijk. Ik maak alle dingen nieuw. Iemand zegt alle dingen. Het antwoord is ja, alle dingen. De hemel en de aarde. En wat is dan de hemel? Dat is de wolkenhemel, de sterrenhemel. Dat is de lucht waardoor de vogels en de vliegtuigen vliegen. Dat wordt door de Heere God nieuw gemaakt. Maar ook de wereld. Want de wereld is oud geworden. Is bezig om te verslijten. En dat gaat enorm hard. Deze oude wereld gaat voorbij. De hemel en de aarde zijn kapot gemaakt. Door onze zonde en door onze begeerten zijn we bezig om in een recordtempo de aarde te vernielen en Gods mooie schepping af te breken. En ik weet dat er mensen zijn in de gemeente die daar werkelijk ook verdriet van hebben. Die verstand hebben van wat er in de bossen groeit en van vogels en van planten en die de aarde zien verpieteren en die soorten zien kwijnen en verdwijnen. En dat moet ons ook echt aan het hart gaan. Gods prachtige schepping. Als de vogels gaan zwijgen, dan is er echt iets aan de hand. Kapot gemaakt door onze zonde. We zijn zo hard bezig. Je leest iedere dag over AI. We zijn zo hard bezig om deze aarde met alles wat er is in onze greep te krijgen. Om alle macht te verzamelen over alle kennis die er is. En intussen verbruiken we zoveel energie dat de schepping daar enorm onder lijdt. En het mag allemaal gewoon gebeuren. En als je ziet waar de lithium uit onze batterijen van de auto's vandaan komt, dat landschap is, als we het uit de bodem hebben gehaald, finaal verdelgd. En we denken dat we goed bezig zijn. Als we één probleem oplossen, hebben we 10 nieuwe problemen gecreëerd. Dat is de werkelijkheid waarin wij leven. We zijn met alle macht bezig om het goede van God kapot te maken. En dat omdat we niet een tandje minder willen in onze consumptie. De wereld gaat voorbij. Maar God doet geen afstand van zijn schepping. God zegt niet, het is nu kapot, nu gooi ik het weg. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat horen we iedere dienst aan het begin. Onze hoop, hulp en verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daar worden we iedere zondag mee geconfronteerd. En God zag dat het goed was. Het was zeer goed. De schepping was zo mooi. God, ja, dat is het allermooiste. God was bij de mensen. Toen Adam en Eva door het paradijs liepen, konden ze het horen aan het ritselen van de bladeren, dat de Heere God eraan kwam. En ze waren niet bang. Ze vonden het prachtig. Het was vrede, het was harmonie. Ze wisten het, de Heere God is heel dicht bij ons. En dat vonden ze fijn. Mooier konden het niet. Ze hadden alles. Het woord paradijs betekent zoiets als een ommuurde tuin. Een veilige plek waar je zorgeloos kunt leven, waar je alles hebt wat je nodig hebt. Ze waren gelukkig, totdat er een slang kwam aanschuifelen en in die slang had de duivel zich verstopt. Vandaar dat die slang ook kon praten. En die duivel die probeerde twijfel te zaaien in het hart van de mens. En het is hem nog gelukt ook. Hoe dat kan, ik begrijp er niks van. Maar het staat wel in de Bijbel. En weet je wat Adam en Eva toen tegen de Heere God zeiden? Wij willen niet naar u luisteren. Wij geloven niet dat u het beste met ons voor hebt. Wij vertrouwen u niet. Waar kwam dat wantrouwen toch vandaan? Er was toch geen enkele reden voor. Had het hun aan iets ontbroken? Maar daar is alle ellende begonnen. God had gezegd, als je van die ene boom eet waar je niet van mag eten, dan zul je sterven. En de duivel die zei, dat zal niet gebeuren. Sterker nog, je zult worden als God, zo machtig, zo knap. Nou, dat is iets, je ziet het bijna om je heen gebeuren, dat de mens als God wil zijn. Alles, maar dan ook alles in de vingers wil hebben. En daarom moesten Adam en Eva weg uit het paradijs. Het paradijs ging op slot. En de dood kwam al heel gauw. Kain sloeg zijn broertje Abel dood. Waarom eigenlijk? Had Abel iets verkeerds gedaan? Had Abel Kain uitgescholden of zo? Nee. Weet je waarom Kain zijn broertje doodsloeg? Omdat Abel zo heel erg van de Heere Jezus, de Heere Jezus kan ik nog niet zeggen. Die kwam later. Maar van de Heere God hield. En hij kwam met een offer. En hij stond er met heel zijn hart, de blijdschap op zijn gezicht, een offer te brengen aan de Heere God. En daar kon Kain niet tegen. En er viel een klap. Zijn gezicht stond vol met haat. En het bloed van zijn broertje vloeide, het liep in de aarde. Wat een verdriet. Adam en Eva verloren hun lieve zoon Abel aan de dood en hun andere zoon Kain aan het leven. Wat zullen Adam en Eva gehuild hebben? En dan zegt Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, in het 4e vers van wat we gelezen hebben: God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is heel teer en liefdevol. De Heere God zegt niet: joh, stel je niet aan. Of wen er maar aan. Of dat is nou je eigen schuld. De Heere God pakt bij wijze van spreken zijn zakdoek en hij veegt zo de tranen uit je ogen, heel zachtjes en heel liefdevol. Hij is als een lieve vader en als zijn lieve kind huilt, dan neemt hij het op schoot, hij slaat zijn armen om je heen en hij droogt je tranen. Onze tranen worden door de Heere God opgevangen. Dus die vallen eigenlijk niet op de grond, maar die gaan omhoog, die gaan naar de Heere God. Psalm 56 zegt: mijn tranen hebt u in uw fles bewaard. Wat zijn dat voor tranen? Dat zijn natuurlijk tranen van verdriet. Tranen van eenzaamheid. Tranen van pijn. Tranen van teleurstelling. Tranen van berouw. En die zijn het allerkostbaarst. Berouw over je zonde. En dat is niet dat je dit niet goed gedaan hebt en dat je dat niet goed gedaan hebt. Maar zonde, dat heeft iets te maken met je hart. We kunnen wel zeggen: ja, we maken allemaal wel eens een fout. En dat is ook zo. En van fouten mogen we leren, dat is ook zo. Maar het gaat om je hart. Weet je, in je hart zit je hoogmoed. Dat je meer wil hebben dan een ander. Dat je beter wil zijn dan een ander. Je hoogmoed zit daar dat je niet wil buigen. Dat je niet wil erkennen dat je hulp nodig hebt. Dat zit in ons hart. En egoïsme. En dat betekent dus ook dat wij niet God alle eer geven. En dat we niet naar de Heere Jezus gaan om onze zonde te vergeven, want we denken dat we het zelf al opknappen. Daar heb je gewoon geen zin in als de Heere God het niet verandert. Een gebroken geest en een verslagen hart zijn de kostbaarste offers die wij aan de Heere God kunnen brengen. Dat ziet Hij zo graag, omdat Hij een hekel heeft aan de zonde. Hij vindt het zo erg. En als jij er dan verdriet van hebt, dan ben je ook zo welkom bij Hem. Tranen van verdriet. Ja, maar staat er: de dood zal er niet meer zijn. Als de Heer Jezus terugkomt en een nieuwe aarde maakt, alles nieuw maakt en een nieuwe hemel, dan zal er geen dood meer zijn. De dood die als een tiran elk mensenleven wegmaait, zal niet meer bestaan. Hij is weg. De dood is gedood. Dat heeft de Heer Jezus gedaan aan het kruis. Ja, dat geloof je haast niet, hè? Maar de duivel dacht dat hij het toen gewonnen had. Toen Jezus aan het kruis hing, hij dacht: nou heb ik hem. En nou is hij bijna gestorven. En dan heb ik gewonnen. Maar juist door dat sterven van de Heere Jezus versloeg hij de duivel en heeft hij de duivel overwonnen. Zo gaat God heel vaak te werk. Je denkt dat het niet meer kan, dat het onmogelijk is, dat het afgelopen is. En juist dwars daardoorheen komt God met zijn genade en met het leven. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. Alle mensen zullen en moeten sterven. Maar als de Heere Jezus terugkomt dan, en alle dingen nieuw maakt, dan is het oude voorbij. De eerste dingen zijn dan weggegaan. Geen sterfgeval meer, geen begrafenis, maar het eeuwige leven. voor allen die zich vastklampen aan de Heer Jezus. En als er geen dood meer is, dan is er dus ook geen rouw meer. Geen jammerklacht. Rouwen is een zwaar werk. Het is een moeilijk werk. Geen jammerklacht meer. En ook geen moeite. Dat wil zeggen, geen moeilijke dingen. Er is geen vermoeidheid meer in je lichaam, in je hoofd, in je hart. Ja, wat kun je moe zijn in je lichaam? Dat je denkt, ik ben zo moe. Hoe komt dat toch? Ik weet het niet, maar ik kan niet meer. Je kunt ook moe zijn in je hoofd. Er gaan zoveel gedachten door je hoofd. Je kunt niet slapen. Je moet aan zoveel dingen denken. En je kan niet tot rust komen. Dat je denkt, hoe moet dat toch? Het kan ook moe zijn in je hart, dat je moe bent van jezelf. Omdat je iedere keer weer geneigd bent om voor jezelf te kiezen en niet voor de Heere. Omdat je iedere keer weer geneigd bent om jezelf bovenaan te plaatsen. Moe in je lichaam, je hoofd en in je hart. Er zullen ook geen zorgen en bezorgdheid zijn. Geen spanningen in je gezin of je familie. Geen spanning in de kerk, de gemeente. Geen stress op school dat je denkt, ik snap het niet en ik durf het niet te vragen. Of op een andere manier, ik haal slechte cijfers. Hoe moet het nou? Ik kan het niet. Geen stress op je studie en in je werk. Het oude is dan voorbij. Het is weg. Want God maakt alle dingen nieuw. Jesaja zegt dan, de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En niet meer in je hart opkomen. In het Hebreeuws staat letterlijk, ze zullen niet meer op je hart opkomen. Er zijn dingen die liggen ons zwaar op ons hart. Allerlei zorgen die kunnen ons neerdrukken. Maar die zullen dan van ons afgenomen worden, zodat je hart als het ware opveert. De oude dingen zullen niet meer gedacht worden en in je hart opkomen. Dan is het allemaal weg. Daar kun je wel eens naar verlangen. En als je dan zo'n week met die lieve mensen optrekt, die zo ongecompliceerd zijn, ze kunnen nooit iemand op hun hart trappen. Ze zijn niet altijd vrolijk, maar er waren echt een heel aantal koningskinderen bij. Werkelijk bijzonder. Dan wordt even je hele agenda gewist en dan ben je echt eventjes helemaal... Ja, het is bijzonder. Er was een mevrouw die vertelde een bijbelverhaal. We hadden iedere dag een bijbelverhaal over de kreupele genezen bij de Schone Poort. Toen zei er een jongen met het syndroom van Down. Dat staat in Handelingen 3. Ja, moet je nagaan, hè. Ja. Alle tranen wist hij af. Alle dingen maakt hij nieuw. Een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Je hoeft dan nooit meer te huilen van verdriet omdat je pijn hebt, omdat de mensen je niet begrijpen, of omdat je bang bent om ziek te worden, of om te sterven. Daar zit niemand meer in een rolstoel, daar ligt niemand meer ziek op bed, daar loopt niemand meer achter een rollator. En toen zei ik in de kerk vorige week, en daar gaan alle rolstoelen op de schroothoop. Nou, dat heeft ze geraakt, dat begrijpt u. Het gaat allemaal in de container, alle medicijnen, alle pleisters, alle verbandmaterialen. Het gaat allemaal weg, er zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Ik voel me niet lekker, ik ben gespannen. Ik mis mijn lieve vrouw, mijn man, mijn vader, mijn moeder, mijn kind, mijn kleinkind. Jesaja 33 zegt het zo mooi van de stad Sion... Dat is de stad van God, de stad Jeruzalem. Geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek, want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Daar gaat het om. Dat is de kern. Dat wij met God verzoend worden. Dat wij met God in het reine komen. En door de prediking van het evangelie en thuis bij het lezen uit de Bijbel of uit de kinderbijbel of bij een vertelling hier of daar of op school, wordt ons het evangelie verteld van de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane heiland. Door het geloof in hem ontvangen wij vergeving van zonden en het eeuwige leven. En op die manier is God bezig allang met het nieuw maken van het oude. Van alle dingen. Want zo, door de verkondiging, geeft de Heere ons een nieuw hart. En we hoeven er niet aan te twijfelen dat de Heere dat wil doen. Wij hoeven echt niet erop te wachten dat je denkt, ja, ik heb nou al zoveel jaar gebeden om een nieuw hart en ik heb het nog steeds niet. En dat we dan tegen elkaar zeggen, bid maar door hoor. Zo is God niet, hè. Dat weet je toch ook wel. Als God dat gebed hoort, dan geeft hij het. Echt. De Heere geeft ons een nieuw hart. En wat is dan dat nieuwe van het hart? Dat is een ander verlangen. Het verlangen om te gaan leven zoals God het wil. Dat betekent ook dat je een hekel hebt aan de zonde. En ook dat heb ik in een gesprek met een van de jongens van afgelopen week. Daar hebben we het over gehad. Hoe verdriet hij heeft van de zonde. En ook hoe dat hij bezig is om te zoeken naar de wil van God met zijn leven. Wat is dat bijzonder, gemeente? Dat je ziet dat God echt werkt. Dat je verdriet hebt van alles wat tegen de wil van de Heere ingaat. Want dat is niet alleen tegen de Heere, maar dat is ook slecht voor ons mensen. Dat begrijp je wel. Het betekent ook dat je van de Heere Jezus houdt. En dan hoef je ook niet meer bang te zijn om te sterven, want dan ga je direct naar hem toe. Dan mag je voor altijd bij hem zijn. Dus je begrijpt nu ook hoe dat God bezig is om alles nieuw te maken. Door de verkondiging van het woord. Zo maakt hij mensen harten nieuw. En bij die verkondiging van het woord hoort natuurlijk ook dat je thuis in de Bijbel hoort lezen. En als je later zelf een Bijbel hebt, mag je daar zelf in lezen. En daar hoort ook bij dat je gaat bidden. Iedere dag trouw bidden tot God. Het mag een heel eenvoudig gebed zijn. Want het gebed, ik ga slapen, ik ben moe. Dat is voor de Heere net zo waardevol als een heel groot en lang en ingewikkeld gebed. Dat heeft de Heere trouwens veel liever niet. Dat ingewikkelde, al die woorden. De Heere God heeft graag een eenvoudig gebed. Hoe eenvoudiger, hoe mooier, hoe beter. Je mag ook gewoon bidden, Heere, denk aan mij. Als je even niet meer weet wat je zeggen moet. Dat bad de moordenaar aan het kruis ook. En de Heere Jezus dacht aan hem. En dan zegt vers 6, het is geschied. Er staat als het ware, het is zo vast en zeker, dat we eigenlijk al kunnen zeggen dat het gebeurd is. En natuurlijk, het is op Golgotha beslist. Daar heeft de duivel de laatste klap gehad en straks wordt hij voor altijd weggedaan. Het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar begint de Bijbel mee op de eerste bladzijde. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, staat op de laatste bladzijde. En daartussenin staat het ook al heel vaak. Ook dat de Heere alles nieuw maakt. Wie in Jezus gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wie dorst heeft, mag komen en drinken uit de bron van het levende water. En dat is Jezus zelf. Ik ben het water des levens. Wie van mij drinkt, zal nooit meer dorst hebben. En daar bedoelt hij natuurlijk niet mee dat je straks uit de kerk niet even een glaasje drinken krijgt. Maar dat heeft te maken met dorst in je hart. Dan zul je echt, echt helemaal vol zijn van Hem. En Hij is ook het brood van het leven. Dan zul je ook nooit meer honger hebben. Dan zal je hart niet meer hongeren. Want dan is de Heere Jezus in je hart. Als je van Hem bent en Hij van jou is, dan heb je alles. Dat zegt ook de catechismus. Dat is mijn enige troost. In leven en sterven, dat ik niet van mezelf ben, dat kan ik iedere preek haast wel zeggen, gemeente. Dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden betaald. Volkomen betaald, tot de laatste toe. De laatste penning heeft Hij betaald. En Hij zorgt ervoor dat alles wat ik meemaak tot mijn zaligheid dienen moet. Door zijn Heilige Geest laat Hij het mij zeker weten dat ik het eeuwige leven ontvang. En Hij maakt mij van harte bereid en gewillig om voor Hem te leven. Dat is het. En dan staat er ook nog in onze tekst: wie overwint zal alles beërven. Als je overwint, dan krijg je het mooiste cadeau van God. Dan is God je vader, dan ben jij zijn zoon of zijn dochter en dan is Jezus je broer. Geloof je dat? En weet je wat je met je broer mag doen? Dan mag je af en toe eens eventjes je hand om zijn schouder slaan en dan mag je eens eventjes aan vasthouden. Dat mag je doen met je broer en met je zus en dat mag je bij de Heer Jezus ook doen. En dan staat er ook ergens in de Bijbel, want het gaat over overwinnen. Wie overwint, die zal alles beërven. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Want Jezus is de sterkste. Hij heeft gewonnen. Hij neemt de zonde weg. Hij heeft de duivel weggedaan. Hij neemt de dood weg. En wat moet je nou doen als je zelf niet sterk bent? Dat je denkt, ja, daar kan ik niet tegen vechten. Ik verlies het elke keer weer. Wat moet je nou doen als je niet sterk bent? Het spreekwoord zegt, wie niet sterk is, moet slim zijn. Nou, laten we het maar niet hebben over een slimmigheidje. Hè? Geloven heeft daar niks mee te maken. Maar het is wel zo, als je niet sterk bent, dan moet je zorgen dat je bij de allersterkste komt. Dan moet je bij de Heer Jezus gaan staan. Hij is de allersterkste. En als je achter Hem staat, ben je veilig. Daar kan de vijand niks tegen doen. De sterkste, dat is de Heer Jezus. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Vader, ik heb voor hem en ik heb voor haar betaald. En dan draait hij zich om naar je en dan zegt hij, kom maar binnen, gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Kom binnen. Je mag erbij zijn. Je zult nooit meer verdriet hebben. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuwe Jeruzalem. Nee, zegt Jesaja, God schept nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Blijdschap en verheuging voor Jeruzalem en haar inwoners. En God zelf zal vrolijk zijn over zijn volk. En wat is het dan goed om niet over het volk Israël heen te stappen? Paulus heeft gezegd, heeft God dan zijn volk verstoten dat zij verre. We mogen ook echt geloven dat God zijn volk niet in de steek laat. Ook al laat het volk hem vaak in de steek. God zal zelf vrolijk zijn over zijn volk. Er is een grote belofte voor het volk Israël. En daar mogen we ook voor bidden. Dat de Heere God ook, dat de Heere Jezus zich bekend maakt aan zijn broeders. En dat hij het zegt, zie je het dan niet? Herken je me dan niet? Ik ben jullie Messias, jullie zaligmaker. En hoe dat allemaal zal zijn en allemaal zal gaan. Laten we niet in de valkuil trappen dat we een aards koninkrijk van God zullen gaan begeren. En dat we denken dat het daarvan afhangt. De Heere God kan het in een oogwenk doen. Maar er ligt een rijke belofte. En Jesaja heeft ervan geprofeteerd. Jesaja heeft het gezegd tegen de mensen in zijn tijd. op een manier die zij konden begrijpen. En daarom sprak hij ook over een kind die, of een man die als een jonge man van 100 jaar zal sterven. Dan denk je, hè, is er dan toch nog een dood? Nee, die tekst die gaat erover dat de kracht van het leven is zo ontzaggelijk groot. Dat, ja, al ben je 100, dan ben je nog piepjong, vitaal. Daar gaat het om. Het is de taal van zijn tijd. En dan spreekt hij er ook over dat het volk Israël zal genieten van de dingen die ze bouwen, de huizen die ze bouwen, de wijngaarden die ze planten. Daar zullen ze heerlijk van kunnen eten. Niemand zal het ze meer afstelen. En zelfs een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Nou, dat is vandaag de dag wel anders. Overal worden de lammetjes, de schapen door wolven aangepakt. Een slang zijn voedsel zal stof zijn. Ja, die slang, die oude slang, die slimme slang. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten. Hij moet door het stof. Die slang, die zal geen kwaad meer kunnen doen. Dat is de heerlijkheid van die tijd. En gemeente, dan is, ja, daar is het een en al blijdschap. Daar zal de Heere zijn met al zijn kinderen. God zal zelf vrolijk zijn over zijn volk. Geen tranen meer, of toch. Misschien zijn er toch tranen. Maar dan geen tranen van verdriet en van pijn, maar van blijdschap. Tranen van vreugde, tranen van verwondering. Dat zijn hele zoete tranen, gemeente. Vers 8 is een waarschuwing. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Ja, vers 8 is dus een waarschuwing. Maar die moeten we wel goed lezen. Want je kunt er zomaar vanuit het veld geslagen zijn. Als het bijvoorbeeld gaat over een moordenaar. Zou dat nou echt betekenen dat er geen moordenaar bij God in de hemel mag komen? Nee, dat betekent het niet. Want er hing een moordenaar aan het kruis, ja wel twee. Maar die ene die vroeg aan de Heer Jezus, wilt u aan mij denken als u straks in uw koninkrijk gekomen bent? En hij mocht met de Heer Jezus mee. Zijn koninkrijk in naar de hemel. Ook moordenaars kunnen vergeving krijgen. Absoluut. En iemand die gelogen heeft ook. En ook ongelovigen die kunnen bekeerd worden. Maar weet je waar het hier om gaat? Dat gaat hier om mensen die expres blijven leven in een leven in de zonde. Die vasthouden tegen beter weten in aan dingen die de Heere God niet wil, die Hij verbiedt, die Hij afkeurt. Het gaat hier om mensen die er plezier in hebben om te doen en te blijven doen wat de Heere God niet wil. Die moeten oppassen. Want als je doorgaat en volhardt in je zonde, dan zul je niet komen bij de Heere God. Maar dan word je in een poel gegooid van vuur en zwavel. Ik weet niet of daar letterlijk vuur en zwavel zal zijn, maar het is in elk geval een verschrikkelijke plaats. Als je het evangelie naast je neerlegt, dan is dat de consequentie. En daarom blijven wij bij de Heere. En we zeggen tegen elkaar, je hoeft daar niet te komen. En je hoeft er ook vannacht als het ware niet wakker van te liggen. Dat je denkt, ik heb iets gedaan en het kan nooit meer vergeven worden. Want het kan wel. En de Heere Jezus zegt vandaag ook tegen ons, tegen u, jou en mij. Kom maar bij mij. Ik geef het leven. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En wie zich aan mij vastklampt, die mag met mij altijd zijn. Amen. Wij gaan danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag nog een keer uw gave geven. We sluiten af straks met Psalm 68, vers 10. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en ontvangen de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.